Voorzitter, voorafgaand aan de dienst nog even een mededeling. Er zal de eerstvolgende bijeenkomst van de vrouwenvereniging zal over 2 weken plaatsvinden, Deo van Lente. Dus over 2 weken start de vrouwenvereniging. En in deze dienst zijn de collecten in de eerste rondgang voor de kerk, tweede voor het eigen jeugdwerk, derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Het 1e en het 11e vers uit Psalm 116. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we zingen daarna uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament, in het Bijbelboek Numeri. En we lezen samen de eerste 10 verzen uit het 10e hoofdstuk. Schriftlezing is Numeri 10, vers 1 tot en met 10. En daar lezen we Gods woord als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken, en ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht van het leger. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden van de duizenden van Israël. Als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met de gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken klank zullen ze blazen tot hun optocht. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, maar niet met een gebroken klank. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen. En zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gelieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heren, uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen van uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken om zijn zegen over de bediening van het woord en het evangelie, maar ook samen als gemeente voorbeden en dankzegging doen. Er zijn verschillende voorbeders die wij vanmorgen ook aan de Heere willen brengen. Zuster Ravensbergen, die te horen heeft gekregen dat de chemokuren worden gestopt. Ernstig bericht, teleurstellend ook. We dragen broeder Peter Leeuw aan de Heere op, die onderzoek heeft ondergaan en daarbij is een vlekje op zijn long geconstateerd. Verdere onderzoeken moeten uitwijzen hoe de behandeling zal gaan plaatsvinden. We willen opnieuw aan de Heere opdragen René Ouwehand, zoon van onze broeder en zuster Teun en Anja Ouwehand. Hij heeft uitslagen ook gekregen en wat gevreesd werd is inderdaad waar. De tumor heeft de meest agressieve vorm. Tegelijkertijd hebben ze gisteren te horen gekregen dat zij opnieuw opa en oma zijn geworden van een gezonde kleindochter. De dingen liggen heel dicht bij elkaar. Ik wil ook Annemarie Zwaan aan de Heere opdragen die een breuk in haar enkel heeft opgelopen. En vragen om een voorspoedig en volledig herstel. Laten we samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere van hemel en aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u gaan onze gebeden uit deze morgen. Als we als gemeente hier op deze plaats bij elkaar zijn gekomen en als gasten hier ook in ons midden, maar ook samen met degenen die met ons verbonden zijn en meeluisteren, elders, thuis, misschien wel vanwege ouderdom of ziekte niet naar de kerk konden komen. Maar samen gaan wij uit over de weg van het gebed tot u die in de hemel zit. En wij buigen ons voor uw genadetroon in dankzegging. Dat allereerst, Heere, dat we met een dankbaar hart ook beseffen dat we mogen bidden en kunnen bidden. En dat we hier als gemeente weer samen bij elkaar zijn gebracht. En dat de deuren van dit kerkgebouw weer opengezet werden door onze koster. dat de dingen in gereedheid werden gebracht om hier de dienst samen te mogen ontvangen. Want zo is het toch, Heer, u geeft ons deze dienst. U roept ons samen, u brengt ons hier rondom uw woord. En wat een buitengewoon wonder is dat, dat we dat in alle rust en vrede die ons land nog kent, zo mogen ervaren. Te luisteren naar het geluid van uw woord. Ons te zetten onder de verkondiging van dat evangelie dat ons aanspreekt, dat in ons leven binnen wil komen. Ons wil laten zien hoe de dingen werkelijk liggen. Om ons ware hoop en de enige troost te schenken. En heren, dan blijkt daaruit uw trouw en uw zorg dat u niet laat varen het werk dat uw hand begon. En op deze zondag mogen we dat in het bijzonder wel beleven als we samen een begin mogen maken met het nieuwe seizoen, waarin weer zoveel momenten gepland staan om in diverse verbanden, verenigingen, commissies samen te komen ten dienste van het Koninkrijk. Uw Koninkrijk. Maar ook daarin mogen we uw hand opmerken. U wil weer verder gaan met uw werk onder de kinderen, onder de jeugd van de gemeente, onder de volwassenen. U wil verder gaan om uw woord te laten uitleggen en toepassen en dat het enige fundament te laten zijn van het geloof. U wil verder gaan met uw werk, Heer Jezus Christus, dat u hebt volbracht op Golgotha, maar om dat ook zijn effect te laten hebben en vrucht te laten dragen in de levens van zondige mensen. Wat een wonder, Heer. Er was zoveel reden geweest om te zeggen, ik stop er nu mee. Want we lijken toch in allerlei opzichten op dat volk Israël in de woestijn dat maar hardleers is, dat zo gauw de dingen weer vergeet, dat zo snel denkt dat het zelf wel de richting weet en dat het zelf wel kan bepalen wanneer de tenten opgebroken moeten worden of wanneer ze langer moeten blijven staan. Een volk dat zo gauw murmureerde, mopperde, ontevreden was. Maar Heere, u gaat door. U bent trouw. Bij u is geen schaduw van omkeer. U blijft dezelfde. Wij bidden u, Heere, of u met die trouw en die genade ook het komende seizoen zo onder ons zou willen werken, dat we inderdaad verder geleid worden. Dat uw volk meer mag leren wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we aan het einde van het seizoen, als we dat mogen beleven, terugkijkend u ook mogen danken. Ja, Heere, u heeft ons meer kennis geschonken van wie uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is. Wie we zelf zijn. U heeft ons verder geleid in het spoor van uw gerechtigheid. En dat er ook zouden zijn, Heere, die kunnen zeggen, dit is het seizoen geweest waarin de Heere mij op het spoor van de gerechtigheid heeft gezet. Vernieuwing, wedergeboorte, geloof en bekering. Dat er onder jongeren en ouderen ook dit seizoen zullen zijn die door dat evangelie getrokken worden. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat er in het hart liefde ontstaat. Wederliefde tot u. En als de vraag aan het einde van het seizoen gesteld zou worden, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Dat er nieuwe zijn die zeggen, ja, ik heb dat gekregen dit seizoen. Heere, dat is uw werk. Het werk van uw geest. Maar u heeft toch ook aangegeven en getoond dat uw geest dat wil doen met uw woord. En dat u ook de gemeente en het gemeentelijke leven en alles wat georganiseerd is in de verschillende verenigingen wil gebruiken als een instrument om dat te werken. Heere, geeft u daarover dan uw zegen. Wil het doen, opdat de gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. U tot eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot ons allerheil. En zo dragen we het aan u op, Heren. Alles wat voor de kinderen wordt georganiseerd. Zondagschool, de jeugdclub, Draag ook de kinderoppas aan u op. Bidden of u daarover uw zegen wil geven en van de jongsten ook steeds al wil geven dat ze de Bijbelse geschiedenissen mogen leren kennen en zo van jongs af mogen geleid worden in uw spoor. Alle dingen voor de jeugd, jeugdvereniging, de catechisaties, jongbeleidende ledenkring, vrouwenvereniging, mannenvereniging. Heren, telkens als uw woord open gaat, wilt u spreken, wilt u het zegenen. Al het commissiewerk dat ook verder zal gaan, geef wijsheid, heren. Geef liefde tot de gemeente en tot de kerk om dat werk te doen. En wilt u het ook gebruiken in al die andere facetten die nodig zijn om gemeente te kunnen zijn in deze maatschappij. Het ambtelijke werk, huisbezoeken, diaconale bezoek, kerkraadsvergaderingen. Heren, wil ook daarin steeds uw zegen zo geven dat we in broederlijke eensgezindheid zo mogen werken onder uw zegen. Allen die betrokken zijn ook bij de eredienst of bij het kerkelijke leven. Onze koster, kosters-echtpaar, de organisten. Heren, wilt u geven dat in dit seizoen ook alles weer zo mag verlopen, dat uw woord zijn loop zal hebben, ongehinderd en ongestoord. Samen bidden we ook voor elkaar en zeker voor degenen die zorgen kennen en verdriet ervaren en moeite beleven. Onze zuster Ravensbergen, Heer, heeft een bericht gekregen en u was daarbij, want u belooft dat. Ik ben met u al de dagen, ook in dagen van teleurstellende mededelingen en uitslagen. Maar we dragen haar in het gebed aan u op, als zij te horen heeft gekregen dat de artsen uitbehandeld zijn. Niet weten hoe het nog verder zou moeten. De onzekerheid, heren, hoe het dan inderdaad nu verder zal gaan. Hoe de ziekte zich zal ontwikkelen of niet. We bidden, heren, of u haar dagelijks nabij wil zijn en schenken wil wat zij nodig heeft om in deze weg toch achter u aan op te zien naar u, Heer Jezus, die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde, en die als de grote en barmhartige hoge priester ook precies weet wat zij nodig heeft voor lichaam en ziel. Heren, wees haar en haar man nabij. Heilig deze weg, opdat u in dat alles de eer mag krijgen. We dragen onze broeder De Leeuw aan u op. Ook voor hem onzekere dagen en onderzoeken die nog moeten komen om uitsluitsel te geven hoe de behandeling zou kunnen plaatsvinden. We bidden om wijsheid voor de artsen, dat ze het juiste behandelplan zullen mogen opstellen en dat u uw zegen daarover wil geven. Zodat wat geconstateerd is weggenomen kan worden en geen verdere lichamelijke schade zou kunnen toebrengen. Heren, we bidden of u zo hem en alle die hem lief zijn nabij wil zijn in deze weg. En dat hij hierin ook zijn vertrouwen op u mag stellen en ervaren mag dat u hem nabij wil zijn. We dragen Annemarie Zwaan aan u op, die haar enkel heeft gebroken. Heren, we bidden of u dat voorspoedig, maar ook goed wil laten herstellen. Dat de klachten waarmee ze nu te kampen heeft helemaal weg zullen zijn. En dat er geen belemmeringen meer in beweging zullen wezen. Maar ook als het weer een periode is van geduld, van inderdaad wachten tot de genezing zal zijn ingetreden en voltooid, geeft u, Heren, daarin ook alles wat nodig is om dat geduld op te kunnen brengen en het van u te blijven en mogen verwachten. We dragen ook René Ouwehand aan u op, Heren. Dat aangrijpende bericht dat hij, zijn vrouw, zijn dochtertje, maar ook onze broeder en zuster Ouwehand kregen. Wat gevreesd werd, werd door de artsen inderdaad bevestigd. De meest agressieve vorm. Heren, wat een slag en wat een schok. Wat een vragen ook, hoe dat nu verder zal gaan en welke mogelijkheden er nog tot behandelingen zullen zijn en wat die zullen uitwerken. Tegelijkertijd, heren, belijden we en weten we ook op grond van uw woord dat u een God van wonderen bent. En de statistieken zijn niet sterker dan uw wondermacht. En als we dat zeggen, dan is dat ook tegelijkertijd in onze gedachten dat het ook hier geen blijvende stad is. We bidden of u in die weg die nu nog voor ligt, nabij wil zijn, wil dragen, kracht wil geven. En als soms de emoties en gevoelens en de zorgen overvallen, dat u er bent om uw eeuwige armen uit te strekken en te dragen. Om hoop te geven, verwachting, dat als inderdaad de weg zal zijn dat de aardse tent afgebroken wordt, er toch een huis is, niet met mensenhanden gebouwd, maar eeuwig in de hemel. Bij tijden, Heere, geeft u dan ook kracht om dat te kunnen bidden. Maar er zijn nog zoveel menselijke banden, liefdebanden. Heere, u weet daarvan, u heeft die zelf ook gelegd. Wilt u zo nabij zijn en dag na dag de genade schenken die nodig is. Zo dragen we hem en hen aan u op, te midden ook van dankbaarheid en vreugde, als u nieuw leven gaf in de kring van het gezin. Daar zeggen we u ook dank voor. En die dingen liggen soms heel dicht bij elkaar, zorg en vreugde. Maar wat een wonder dat we die beide dingen altijd bij u kunnen brengen. Zo, Heere, zoeken we uw aangezicht en bidden we of u ook deze dienst in ons midden zou willen zijn, de rijen zou willen doorgaan om dat evangelie dat in opdracht van u gepreekt zal worden, ingang te laten vinden. Laat er op de kansel, Heere, uw geest mogen zijn die de woorden schenkt en die uw dienstknecht niet meer laat zijn dan een instrument om te zeggen wat u wil dat gezegd wordt. Maar dat datgene dan ook aanvaard mag worden en gehoord mag worden en met geloof gemengd mag worden door degenen die hier zitten of meeluisteren. Opdat u aan uw eer komt. Opdat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Opdat het tot zegen zal zijn voor onze lichamen en zielen. Zo zoeken we uw aangezicht, Heere. Verhoort u ons dan uit genade in de vergeving van onze zonden, want als u in het recht wilt treden, dan kunnen we niet voor u bestaan. Maar zie ons en hoor ons vanmorgen genadig aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden en danken. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking uit de 33e psalm, het tweede en het zesde vers, Psalm 33, vers 2 en 6. Het amen van de prediking zingen we straks uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. En we luisteren vanmorgen naar de geschiedenis uit nummer 10. En dan met name het 2e vers, die opdracht die de Heere aan Mozes geeft. Nummer 10, vers 2. Maak u 2 zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken en ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht van het leger. Liefde gemeente, we komen in nummer 10 het volk Israël tegen in de woestijn, tijdens hun reis door de woestijn. Verlost uit de slavernij in Egypte trekken ze door de woestijn naar het beloofde land. En in nummer 10 zijn ze zo'n 2 jaar geleden uit Egypte verlost. En hebben ze ongeveer nu zo'n jaar onderaan de berg Sinaï in hun tenten gewoond. Op de plaats waar de Heere de wetten aan Mozes gaf en de bevelen aan Mozes gaf. Een jaar waarin God zich via die wetgeving aan Israël bekend maakte. Maar dan zijn ze nu op het punt gekomen om weer verder te trekken. Ze moeten zometeen hun tenten gaan afbreken, de spullen inpakken en verder reizen richting Kanaan. Het voorgaande hoofdstuk kunt u lezen dat Mozes het volk moest gaan tellen, de stammen, de families, de gezinnen. Waar de Heer aanwijzingen geeft hoe het volk dan straks verder moet trekken. De levieten moeten geteld worden, de levieten moeten voor de dienst worden verdeeld en voor de tabernakeldienst worden ingewijd. En God geeft nog een aantal andere wetten en bevelen. Met het oog dat het volk zometeen klaar zal zijn om verder te gaan. En bij die verschillende bevelen die God nog geeft, ook nummer 10, de opdracht tot het maken van 2 zilveren trompetten. Instrumenten die nodig zijn op de tocht door de woestijn. En vanmorgen willen we daar samen naar luisteren. Thema voor de preek is de 2 zilveren trompetten. En we luisteren naar 3 gedachten. De betekenis van de klanken. Het leren van de klanken en het leven bij de klanken. Dus de 2 zilveren trompetten, de betekenis van de klanken, het leren van de klanken en het leven bij de klanken. De kinderen in de kerk weten ook wel dat toen het volk Israël door de woestijn heen reisde, er een wolkkolom was overdag. En een vuurkolom 's nachts, die wezen de richting. Als de vuurkolom of de wolkkolom omhoog steeg en verder ging, dan moesten ze achter die wolkkolom aan. Misschien is iets minder bekend dat tijdens het gaan door die woestijn er ook gebruik gemaakt moest worden van trompetten. Zichtbaar die richting op. Maar ook met hoorbare klanken verder reizen. Het geluid van die 2 zilveren trompetten. Die moest Mozes maken, niet om er muziek mee te maken, niet voor de ontspanning of voor de gezelligheid, maar als signaalinstrumenten. Die trompetten moesten gebruikt gaan worden om signalen aan het volk te geven. En wat opvalt in onze tekst, die uitdrukking van dicht werk zult gij ze maken. Dat is een uitdrukking die we ook wel tegenkomen als God bevelen geeft om de tabernakel te maken. Van dicht werk wil zeggen zuiver uit 1 stuk zilver. Dus 2 brokken zilver en uit die brokken zilver moest in 1 keer een trompet gemaakt worden. En die uitdrukking zegt, het moet een zuiver instrument zijn. De klank die eruit komt moet zuiver zijn, helder, duidelijk, uit 1 bron. De boodschap komt uit 1 bron, onveranderlijk, zuiver, helder. Dat geluid moet als signaal steeds aan het volk gegeven worden. Want ze zijn op reis. Ze trekken nog door de woestijn en de woestijn is een gevaarlijke plaats. Er zijn woestijnvolken die roven en moorden. Er zijn wilde dieren. Je kunt de weg kwijtraken in de woestijn en dat is geen goede zaak. Want waar vind je water, waar vind je voedsel, waar vind je bescherming? En juist daarom zijn die trompetten nodig om het volk te leiden, te waarschuwen, in beweging te zetten, tot de strijd op te roepen. En er zijn verschillende soorten klanken. En de Heere geeft ook heel duidelijk instructies. Er zijn klanken die het volk bijeenbrengen bij de tent der samenkomst. Er zijn klanken waar alleen de oudste, de leidinggevende, bij Mozes moeten komen. Er zijn klanken die zeggen dat de ene helft van het leger op moet trekken of de andere helft. Er zijn klanken waarbij duidelijk gemaakt moet worden dat er gevaar dreigt en dat er ten strijde getrokken moet worden. Dus die trompetten zijn signaalinstrumenten. Anders deed het volk maar wat. Wat moest zo'n grote groep mensen? En de een vond dit en de ander vond dat. En die dacht van nou, ik ga alvast. En de ander zei nou, ik blijf nog even. Nee, niet de eigen wil van het volk, maar God leidt het volk. En door de woestijn is het volk voor de richting afhankelijk van de wolkolom en voor de verschillende acties en daden afhankelijk van de zilveren trompetten. En die trompetten worden niet zomaar aan een willekeurig Israëliet gegeven, van nou, misschien vind jij het leuk om vandaag erop te blazen. Maar die worden gegeven aan de priesters, die door God aangewezen zijn om dicht bij hem te staan in zijn dienst en open oren te hebben voor wat hij zeggen zal. Als instrumenten zelf om de trompetten te blazen voor het volk. En het volk wordt gezegd, u moet luisteren naar die klanken. U bent afhankelijk van die klanken. En die klanken vragen gehoorzaamheid. En eigenlijk is het een heel eenvoudig beeld, wat kinderen ook vanmorgen kunnen begrijpen. Want het luisteren naar die klanken betekent, dan ga je mee in de richting die God wijst naar het beloofde land. Ben je ongehoorzaam aan die klanken, dan blijf je ergens achter in de woestijn. Gehoorzaamheid aan die klanken is meegaan, afhankelijk zijn van wat God zegt, wanneer hij het zegt. En ongehoorzaam zijn, denken dat je het zelf wel weet, dan kom je niet in het beloofde land. Het is niet zo moeilijk te bedenken voor ons wat het lot is van een Israëliet die de bazuin of de trompet hoort en zegt, nou ja, ik vind deze oase eigenlijk nog zo gezellig en ik zit hier nog prima. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om mijn tent op te breken en mijn spullen in te pakken. Ik blijf nog een poosje. Die raakt de weg kwijt. Die komt om in de woestijn. Of als je als gezin dacht van, nou, we hebben hier wel lang genoeg gestaan, weet je, laten we maar eens verder gaan. Wij gaan alvast. Ja, welke richting op? Wanneer weet je of er gevaar dreigt? Je komt om in de woestijn. Simpele les. Luisteren naar de klanken die vanuit de tent der samenkomst door de priesters op bevel van God worden gegeven. Die priesters konden ook niet zomaar erop blazen, dat wanneer zij dachten van nou, wij vinden het wel tijd om te gaan, of wij vinden het wel gevaarlijk, of wij vinden wel dat er vrede is. Nee, die priesters moesten luisteren naar het bevel van de Heere. En alles draait erom of de priesters, of de Israëlieten, gehoorzaam en afhankelijk willen zijn van wat de Heere zegt. En of ze die boodschap mee willen dragen gedurende hun reis door de woestijn. De instelling van die trompetten heeft ook ons vandaag de dag nog wat te zeggen. Ons als gemeente, ons als gezinnen, persoonlijk. Er blijkt uit die inzetting van die trompetten dat Gods volk in alles wat het doet of laat afhankelijk is van wat God zegt. Van het getuigenis dat God geeft. En dat volk moet helemaal afhankelijk willen zijn, omdat het beseft, wij leven in een woestijn vol gevaren. Wij overzien niet de weg, wij weten de weg niet. Maar wij mogen afhankelijk zijn en wij moeten afhankelijk zijn van wat de Heere ons zegt en van zijn getuigenis. Israël mocht alleen maar bij elkaar komen bij de tent der samenkomst als God zei, kom samen. En Israël kon alleen maar de offers brengen als de Heere zei, het is nu de tijd voor de offers. En Israël kon alleen maar het zwaard uittrekken als de Heere zei, gevaar. En de Israëlieten mochten alleen maar verder reizen als de Heere zei, het is tijd. De hele weg naar het beloofde land toe wordt dat volk geoefend in afhankelijkheid en gehoorzaamheid. En niet de mening van de stamhoofden. En niet de strategische vergadering van degene die leiding gaven aan de soldaten. Niet wat het volk eigenlijk graag wilde. Niet wanneer het volk dacht of een stam dacht, het is wel tijd. Gods bevel regeert. En in afhankelijkheid van dat getuigenis wandelen achter die wolkolom. Het is een indringende les die we hier krijgen, gemeente. Heel praktisch, heel eenvoudig, heel concreet. Voor ons dagelijks leven, voor ons gemeenteleven, voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Een seizoen dat weer van start gaat met heel veel momenten waarin het woord van God open gaat, verenigingen, thuis, huisbezoeken, catechisaties, het geluid wat je hoort uit dat woord. En iedere keer als het open gaat en gelezen wordt, de klanken die we horen. En de vraag is of we in dit seizoen, als we verder reizen, of dat getuigenis wat we horen op al die verschillende momenten nou richtinggevend is voor ons. Sturend is. Of we in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid aan de klanken van dat evangelie verder trekken. Of het onze gedachten stuurt. Of het onze gedachten corrigeert. Of het onze ideeën beïnvloedt en onze ideeën corrigeert waar nodig. Van ons wordt hetzelfde gevraagd als de schriften opengaan. Afhankelijkheid en gehoorzaamheid. En als er iemand is die zegt, ja, wat is nou eigenlijk geloven? Hoe moet ik nou eigenlijk geloven? Wat is geloven nou in de praktijk van mijn leven? Dat is afhankelijk zijn en gehoorzaam. Bij alles wat je doet op school, in je gezin, op je werk, thuis, de vereniging. Afhankelijkheid, hè? Dat is het woord dat je, ik hang aan God. Misschien een beetje een simpel voorbeeld. Ik bedoel het wel eerbiedig. Zoals je je jas ophangt aan een haak, dan hangt die jas aan die haak. Dat je je zo hangt aan God. Hangt aan zijn woord. Gehoorzaamheid, dat is niet zo'n moeilijk woord toch? Dan horen en wat je hoort ook doen. Niet op de rand balanceren van, nou, wat kan nog wel, wat kan nog niet, wat vind ik wel, wat vind ik niet. Nee, gehoorzaam heeft eigenlijk helemaal niet dat woordje ik in zich van, ik vind, ik denk, ik wil. Nee, maar wat wilt u? Wilt u dat we verder trekken, dan zullen we gaan. Wilt u dat we hier blijven, dan zullen we hier blijven. Dicht bij de Heere. En het luisteren naar die klanken, dat moesten Israëlieten leren. Er werd geen baby geboren in de woestijn die al wist wat die klanken betekenden. Nee, die kinderen die moesten het leren van jongs af aan. En ouders die dat serieus namen, die deden dat toch ook van jongs af aan. Je moet er toch niet aan denken dat je kind een jaar of 4, 5 is en niet snapt wat die klanken zijn. Ja, natuurlijk moeten ze het steeds verder leren. Maar die klanken zijn tot heil, die klanken zijn tot bescherming. Dat een vader tegen zijn kind zei, jongen, als je deze klank hoort, dan moet je naar de tent komen en dan moet je je spullen pakken. Dan moet je de boel inpakken, want dan gaan we verder. En dan moet je niet blijven spelen met je vriendjes, want straks gaan we weg en dan raak je ons kwijt. En dan kom je om in de woestijn. En dat een moeder tegen een dochter zegt, nou, als je dit geluid hoort, dan gaan we met elkaar naar de tabernakel. En dan gaan we een offer brengen. Een offer, de ene keer tot de vergeving van onze zonden en de verkeerde dingen die we gedaan hebben. De andere keer om de Heere te danken en de eer te geven en hem te loven, want hij zorgt voor ons midden in de woestijn. En dat ouders het hun kinderen leren, joh, als je nou dit geluid hoort, kort en krachtig, van de stoten op die trompet, dan moet je zo snel mogelijk naar mama toe, je spullen pakken en naar het midden van het kamp. Want dan zullen papa en je oom en je grote broer zullen de zwaarden pakken en jullie beschermen met Gods hulp, want er zijn vijanden in de buurt. Zul je het goed onthouden? Zul je er ook naar luisteren? Van jongs af aan moesten de kinderen de klanken van de trompetten leren en onthouden als een taak van de ouders. En ouders die van hun kinderen houden en die beseffen dat hun kinderen ook een ziel hebben. Ja, je wilt toch niet dat je kind de klanken verkeerd begrijpt? Dat hij toch niet de ene klank interpreteren zal als, oh, ik moet mijn boeltje pakken en hij rent het kamp uit, want we gaan verder en hij verdwijnt in de wildernis. En je wilt toch niet als ouders dat je kind in de tent blijft zitten terwijl er vijanden zijn? Je zou toch niet willen dat je kind later ooit tegen je zegt, papa, waarom heb je mij die klanken niet geleerd? Want nou bleef ik in de tent zitten en nu waren er vijanden. Moeder, waarom heb je me niet geleerd wat de betekenis van die klank van de trompet is? Nou wist ik niet wat ik moest doen, nou wist ik niet waar ik heen moest. Nu ben ik verloren gegaan. Aan het begin van het nieuwe seizoen, ouders, leidinggevenden, geeft de Heer ons de opdracht om de klanken van de trompet, van zijn woord, van zijn evangelie, te leren aan de volgende generatie. Maar als dat de opdracht is, kinderen, van je ouders of van de leidinggevenden op de verenigingen, dan geeft de Heer jullie ook een opdracht. De opdracht die je in de Bijbel kunt vinden, mijn zoon, hoor de tucht, hoor het onderwijs van uw vader, verlaat de leer van uw moeder niet. Het is van levensbelang dat je luistert naar de uitleg van de klanken door je ouders en door de leidinggevende en dat je ze niet alleen maar leert, maar ook volgt. Want ik zei dat net naar jullie ouders toe, het zou toch vreselijk zijn als jij zou moeten zeggen, papa, mama, waarom heb je het me niet geleerd? Maar het is omgekeerd toch ook erg. Als je ouders het je hebben geleerd en dat ze later tegen je moeten zeggen, mijn zoon, mijn dochter, waarom gehoorzaam je er nou niet aan? Want je leeft in de woestijn en je kunt die weg alleen niet vinden. En je komt om als je die niet gaat, de weg die de klanken van het evangelie je wijzen. Ik heb het je niet voor niks geleerd, mijn zoon. Het was niet zomaar, dochter, dat de bedoeling dat je het zou gaan volgen. Afhankelijk, gehoorzaam. Zo geeft de Heere jullie als kinderen op de kinderclub, op de catechisatie, op de jeugdvereniging ook verantwoordelijkheid om je oren te openen en te luisteren. Wat zijn de klanken van het evangelie? Het kennen, het herkennen, het gehoorzamen van de klanken van de trompet is noodzakelijk. En waarom is het noodzakelijk? Omdat God het gebruiken wil om zijn volk waar te brengen in het beloofde land. Dat is het doel. De klanken van die trompet waren niet om die kinderen te plagen als ze lekker aan het spelen waren, om dan mee te stoppen. Maar om die kinderen in het beloofde land te kunnen krijgen, dan moet je goed onthouden. God heeft het goede met je voor. Hij heeft het eeuwige leven met je voor. Het is wel een les. Het is een simpel te begrijpen les, maar het is ook wel een lastige les, toch? Je leeft in een maatschappij waar gezag eigenlijk helemaal niet meer zo geldt. En waar de maatschappij zich kenmerkt door luisteren en afhankelijkheid en gehoorzaam zijn aan een oud boek. Dat kan je toch zelf wel bedenken, dat kan je toch zelf wel uitmaken. Je bent toch zelf oud en wijs genoeg en wij hebben verstand en we hebben wetenschap. Nee, begin van de wetenschap is de vreze des Heren. En de vreze des Heren is afhankelijk en gehoorzaam aan wat hij zegt. Die trompetten hebben een belofte in zich. Ja, ze kunnen waarschuwen. Maar ze hebben altijd de belofte in zich. De Heere wil het volk leiden en brengen bij de vervulling van zijn belofte. Het beloofde land. Luister en leef. Luister naar mijn wil en de weg die ik wijs. En leef voor mijn aangezicht en aan mijn hand. En gemeente, zit nog iets bijzonders in. Want als we naar dat 9e en 10e vers kijken, dan krijgen die trompetten nog een bepaalde belofte ook mee. Als erop geblazen wordt, tweede deel van vers 9, zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heren, uw God. En u zult van uw vijanden verlost worden. En vers 10 het slot, en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb er een tijdje over na zitten denken, maar weet u wat dat betekent? De trompetten zijn een troost. Als de trompetten geblazen worden op het moment dat God tegen de priester zegt, zet ze aan de mond en blaas deze klank. Dan zijn die trompetten ter gedachtenis voor Gods aangezicht. Dat betekent, God hoort dat geluid ook. God luistert zelf naar wat hij heeft gezegd dat geblazen moet worden. Zijn er vijanden? Blaas op de trompet, verzamel het leger en ik zal u verlossen. God luistert ook naar wat hier gezegd wordt in de dienst. En als hij zijn dienstknecht het bevel geeft, zeg dit aan de hand van dit gedeelte van mijn woord, dan luistert hij zelf mee. En als de klank zuiver is, en als de boodschap uit één geheel komt, dan zegt God, en zo is het. En wie nu komt op het geluid van mijn evangelie, die mag het weten. Ik zal u verlossen. Dat betekent de uitdrukking ter gedachtenis voor Gods aangezicht. Als u het geluid hoort en het zuivere geluid van het evangelie hoort, dan kan u ervan op aan dat God er zelf achter staat en dat hij doet wat hij laat verkondigen. Wat een troost. En mag ik dan vragen of u dit seizoen ook veel voor uw dienstknecht wil bidden? Dat hij zuiver zal preken. Want als het geluid zuiver is, dan hoeft u er niet aan te twijfelen. Als u in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan dat geluid leeft, dat God doen zal wat hij zegt. Als God het geluid van de trompet hoort, dan denkt hij aan het verbond dat hij met dat volk heeft gesloten. En dan leidt hij ze verder. Dan brengt hij ze naar de volgende plek waar ze mogen rusten. Dan beschermt hij ze tegen de vijanden. Dan verzorgt hij ze van voedsel in de woestijn. Dan brengt hij ze thuis. Want dat had hij beloofd. Wonder, hè? De trompetten zijn tot leiding van ons. Tot gedachtenis voor Gods aangezicht, opdat zijn woord vervuld wordt. Nu moet ik de lijnen natuurlijk nog wel trekken naar onze tijd, want we hebben geen zilveren trompetten meer. Ik sta niet op de kansel met een trompet. We hebben ook geen wolkolom meer. Die instrumenten behoorden bij het Oude Testament. Maar wat was de wolkolom? De wolkolom was het zichtbare teken van Gods aanwezigheid bij het volk Israël. Als u hier binnenkomt en als jij hier binnenkomt in de kerk, dan ligt hier de Bijbel. En die ligt open als het zichtbare teken dat God aanwezig wil zijn in de gemeente. Door die wolkolom maakte hij zichzelf bekend. Ik ben erbij. Door het woord, als je dat open doet, de Bijbel, maakt hij bekend. Ik ben erbij. En in dat woord wijst hij de weg, wijst hij de richting. Maar gedurende de reis zijn de signalen nodig. De directe aanwijzingen. De oproepen, de aansporingen, de bemoedigingen, de vertroostingen, de correcties. Je kan het zo voor je zien, toch? Je ziet dat het volk achter die wolkolom gaan. Maar tijdens het gaan achter die wolkolom in de richting van het beloofde land hebben ze de signalen nodig. Wat moeten we nu doen? Nou, de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn is ook het beeld van de kerk op aarde, beeld van ons als gemeente, beeld van ons persoonlijk. Als we door genade verlost zijn en in de richting gezet zijn van het gaan naar het beloofde land, dan zijn we op weg naar die eeuwige bestemming afhankelijk van wat God ons wijst, maar ook van het geluid dat toegepast wordt in ons leven. Onmisbaar. We hebben de schrift. Daarin maakt de Heer ons zich aan ons bekend. Maar door die schrift en de uitleg en de toepassing ervan, verenigingen, catechisaties, huisbezoek in de kerk, geeft God de signalen. En dan gaan we een nieuw seizoen in. We krijgen dat uit de hand van de Heer. En dat woord mag in allerlei verbanden weer gehoord worden. De bazuin van het evangelie mag weer aan de mond gezet worden, toegepast worden in de prediking. Geen onzuiver geluid in de prediking. Geen eenzijdig geluid in de prediking. Er zijn de lange en rustige tonen van vrede, van genade, in het bloed van Christus. Er zijn ook de korte en krachtige klanken van dreigend gevaar, van vijanden. Het zuivere geluid van de noodzaak van wedergeboorte en geloof en bekering. Van zonde en schuld die we tegenover onze God hebben. De persoonlijke schuld. Dat ik van mezelf van nature geestelijk dood ben en mijzelf niet tot leven kan wekken. Het geluid van Gods recht en gerechtigheid. Dat er voor mijn zonde betaald moet worden. Dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. Het heldere geluid van de Zoon van God. Dat hij de Heere zelf gezonden heeft om zulke zondaren in hun verlorenheid te zoeken. De klank van het evangelie die wijst alleen op Christus. En dat een zondaar alleen door het bloed van Christus gerechtvaardigd wordt. De klank dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. De grootste zondaar, helemaal verlost door Christus alleen. Het geluid van de trompet die zonde aanwijst en die roept om daarmee te breken en zich te bekeren. Het geluid dat wijst op het werk van de geest die deelgeeft aan wat Christus heeft verdiend. En het geluid van de trompetten moeten we niet ontlopen. Het klinkt nog. Het mag nog klinken. We moeten er niet aan voorbij gaan. De Heere geeft ons nog een nieuw seizoen. Uitleg, toepassing, het mag gebeuren. Op allerlei verschillende avonden en verschillende verbanden. Alles om te leren wandelen met God. En als de trompetten klinken die ons roepen om te komen naar de tent der samenkomst. Om God onder ogen te komen. Die trompetten brengen het contact tussen de hemel en de aarde. Tussen God die zijn volk leidt en zoekt en hoedt en wijdt. En zijn volk om voor hem te komen. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. En dat geluid mag klinken in de Nieuwtestamentische kerk. God roept ons om te komen voor zijn aangezicht. En dat mag weer gebeuren dit seizoen. De trompet klinkt als het woord opengaat en uitgelegd wordt. Als hij roept om hem te leren kennen. Het volk moet niet alleen maar kijken naar de wolkolom en denken, nou ja, die richting ongeveer op en de Heere zorgt wel voor ons. En of we nou een dag later of een dag eerder, dat maakt niet zoveel uit als we maar in de buurt van die wolkolom blijven. Nee. Het volk moest ook luisteren naar de trompet. Kom voor het aangezicht van de Heere. Nu gaan we naar de tent der samenkomst om een offer van te brengen, een zondoffer. Nu gaan we naar de tent der samenkomst om een dankoffer te brengen. En wie denkt dat hij dat een beetje in zijn eigen weg zou kunnen, of dat hij dat zelf wat kan bepalen, hoe vaak en wanneer en waar. Dan moet het zuivere geluid van de trompet klinken. Gevaar. Gevaar om te komen. Gevaar om de zegen mis te lopen. Gevaar om de vergeving mis te lopen. Gevaar om verloren te gaan. Korte en krachtige klanken die ook moeten klinken, gemeente. Dat de dienstknechten de trompet aan de mond zetten en waarschuwen voor eigenwillige godsdienst. Dat je de Heere dient op de manier zoals je zelf denkt dat het wel kan, terwijl de Heere roept. Kort en krachtig, zonder het bloed van Christus blijft u verloren. De zachte klank van de trompet die zegt, maar wie gelooft zal leven. En zo moet de bazuin, zo moet de trompet aan de mond gezet worden. Hij klinkt nog. Hij getuigt nog. Er is nog verzoening in het bloed van Christus te vinden. Er is nog troost in het volgen van hem. Twee zilveren trompetten. Ga ik te ver als ik zeg het geluid van wet en evangelie? Verkiezing en verantwoordelijkheid, zonde, genade, de complete boodschap. Broeders, ambtsdragers, nieuwe seizoen, ook op de huisbezoeken, een zuiver geluid, een eerlijk geluid. Het woord van God, met bewogenheid, in liefdevolle ernst en in ernstig gemeende liefde. Want het gaat om Gods eer. Het gaat om zijn gemeente. Het gaat om het behoud van het volk. En het is Gods werk. Hij doet het. Net zoals het Gods werk was om dat volk uit Egypte te brengen, door de woestijn, in het beloofde land. Dat was van begin tot eind Gods werk. Maar de Heere gebruikt er de ambtsdragers bij. Zuiver geluid. En houdt u mij er ook maar aan. Zuiver geluid op de preekstoel, dominee. Dat is tot nut en heil van de gemeente. Dan komt het volk thuis. Want daar gaat het op aan. Op de jongste dag. Het gaat aan op de wederkomst van Christus. En de trompetten gaan steeds luider klinken in het Nieuwe Testament. Bazuinen ook. In het laatste Bijbelboek, als Johannes op Patmos is, dan hoort hij het geluid van een bazuin, een stem met het geluid van een bazuin. De stem van de Heer Jezus Christus zelf. En het wordt al luider. De zeven engelen krijgen bazuinen om te blazen en te verkondigen welke rampen er nog zullen geschieden. Oorlog en honger en ziekte, allerlei waarschuwingssignalen aan de wereldbevolking om wakker te worden, om te verwachten, om nuchter te zijn en te waken. Die roepen om bekering, om terugkeer tot God, om verootmoediging voor de Heere, voordat het oordeel komt. Geven we gehoor aan de signalen. En als het nou aangaat op de dag van de wederkomst van Christus, het eind van de aardse tijd, is het geen geweldige zegen dat we opnieuw een seizoen krijgen waarin we mogen leren de klanken van de trompet, die de richting wijzen naar het Vaderhuis, met de vele woningen. Voordat straks de laatste bazuin klinkt. Voordat God straks de aartsengel bevel geeft om het eind van de tijd te blazen. En als de laatste bazuin klinkt, is het voor degene die het woord en de klanken van het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, een verschrikkelijk geluid. Een geluid dat mensen in angst laat uitroepen. Bergen val op ons en heuvelen bedek ons, want de dag van de toren van het Lam is gekomen. Want ze kenden de klanken niet. Maar de laatste bazuin die klinkt, is voor degene die onderweg de klanken leerde kennen, zo'n troostvol geluid. Het is zover. Hij komt, mijn bruidegom, die ik heb leren kennen door de klanken van het evangelie. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om zijn bruid op te halen. En de laatste klank die klinken zal de grafstenen doen verwijderen en de graven doen openen. En alle die in de Heere ontslapen zijn, zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam. Aan hem gelijk gemaakt, om bij hem te passen in zijn eeuwige toekomst. Een klank dat de doden die in de Heere ontslapen zijn mogen opstaan en hem van aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen. Alle zullen opstaan. En de laatste klank van de bazuin die klinken zal ook degene doen opstaan die de Heere niet hebben leren vrezen in afhankelijkheid en gehoorzaamheid. En het zal voor hen de tweede dood betekenen. Daar gaat het op aan. En nu zegt de Heere nog, ik geef u tijd. Om verder te leren. Om te gaan leren. De klanken die straks zullen inhouden. De deur van het Vaderhuis gaat open. De poort der gerechtigheid gaat open. Voor degene die die klanken hebben liefgekregen. Gaat in de vreugde van uw Heere. Zo gaat nummer 10 straks volledig in vervulling. Gods volk komt thuis. Luisterend naar de klanken. Geleid naar huis. Door de overste leidsman en voleinder van het geloof. De Heer Jezus Christus. Die mijn leven wilde voorzien van de klanken van zijn evangelie. En mij zo geleid heeft naar zijn Vaderhuis. Afhankelijk en gehoorzaam. Zo mogen we straks het hoofd opheffen. Om uit genade de eerkroon te ontvangen. Om het juichend te belijden. En wat zou het heerlijk zijn. Als we daar allemaal mochten staan. Om het samen, niet nu alleen maar ook straks volkomen te mogen zingen. En dan vallen de kerkmuren weg om het te zingen. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u danken voor wie u bent. Als we dat ook hebben gezien in dit korte gedeelte uit uw woord. Een God die trouw houdt, eeuwig leeft en niet laat varen het werk van uw handen. U liet dat volk niet achter in de woestijn. Hoeveel reden daar ook voor was. Maar als u het volk uitleidt uit het diensthuis Egypte. En het doel hebt om ze in het beloofde land te brengen. Dan laat u zich niet tegenhouden door de onwil of de ontevredenheid of de hardnekkigheid, de hardleersheid van dat volk. Maar u gaat die weg en u geeft instrumenten en u geeft dat bevel uitgaat om te blazen en om geluid voor te brengen dat volk verder brengen zal. Heer, wat bent u trouw, wat hebt u een geduld, langmoedig, barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid, gaarne vergevend de zonde. En dan past er niet anders dan u daarvoor te danken en te erkennen als die goede, grote God. En we bidden het u of u met ons mee wil gaan. Nee, of wij achter u aan mogen komen. In de wegen die u gaat. En al is het misschien een weg waarvan we denken, kan het niet via een andere route. Schenkt u ons door uw geest afhankelijkheid en gehoorzaamheid. En ook dat vertrouwen, dat geloof, dat het weet, er is in mijn God geen onrecht gevonden. En zijn wegen zijn altijd recht, al lijken ze krom. U bereikt altijd uw bestemming. En u belooft het, wie mij volgt, komt thuis. Heere, we bidden, ook als we straks daar nog met elkaar in een preekbespreking over door mogen spreken, of u daar ook door uw geest aanwezig wil zijn. Schenk ons vrijmoedigheid en openheid en vertrouwen ook in elkaar, als we in groepen nadenken over wat u in uw woord hier zegt. En dat tot opbouw mag zijn, tot bemoediging. En dat het mag zijn tot eer van u. En dat zo we allen in het spoor van uw woord mogen gaan. Wees met een ieder van ons, Heere. Misschien zien we ook wel een beetje op tegen het nieuwe seizoen. Veel werk dat ligt te wachten. Of misschien om andere redenen. We bidden, Heere, of u toch zo uw genade wil schenken, dat we de zegen van een nieuw seizoen mogen ontvangen. En erdoor mogen worden versterkt, vernieuwd tot uw eer. Ontvang zo, Heere, onze dank. Aanvaard het genadig. Met alles wat er aan onze kant aan ontbreekt en tekort in is, doe daar genadig verzoening over. Vergeef ons de zonde en hoort u ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Geloofd, zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. We zingen samen het 26e vers uit Psalm 106. Ik herinner u nog even aan dat na de dienst er gelegenheid is om met elkaar nog een kopje koffie of iets anders te drinken en daarna met elkaar in groepen nog de preek te bespreken. En daarbij zijn ook alle gasten in ons midden hartelijk uitgenodigd en welkom. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.